Je luistert naar Hoe Dan? De podcast over hoe je naar een andere soort organisatie kan gaan. Moderner, vrijer, geen bureaucratie, geen managers, dat soort dingen.
Er zijn veel organisaties die dat willen, maar niet precies weten waar ze dan moeten beginnen. En daarom hebben wij onze podcast Hoe Dan genoemd.
Juist.
Wat logisch is. En jij bent Lennart.
En jij bent Cedric.
Jij bent Sanja.
Jij bent Florian.
Jij bent Marjan.
En jij bent Nicolette.
Verrassing.
We zijn zo lekker onszelf.
Koop ook ons boek. Oh ja.
Dus begin jij anders en dan zeg jij hallo, dan zeg ik hallo en dan zeg jij daarna wat jij wou zeggen, want jij wou iets gaan zeggen.
Ja, het is wel fijn om heel even Sanja en Marianne te zeggen, vind ik. Hallo, hier zijn we, Sanja, Marianne.
Hallo, hier ben ik dan. Hoi Marjan.
Hoi Sanja. Oh, met dank aan Seth en Len dat wij de vloer krijgen. The floor is ours, Sanja.
Wel. En wat gaan we dan hier doen?
Ja, hoe dan en wat? Wat dan? We gaan het. We hadden bedacht, want voor de eerste keer dachten we dat we het misschien toch maar eens ergens aan moesten ophangen, om het over gedragsverandering en gekoppeld aan cultuurverandering te hebben. En dan kunnen we het koppelen aan waarom keto en hoe dan.
Ja, want het is allemaal leuk, gedragsverandering, maar hoe dan? Hashtag hoe dan? En waarom vanuit keto? Ik bedoel, Marjan. Wat bracht jou nou naar keto? Waarom hier?
Ja, jij bent de schuldige, Sanja.
Shit.
Ja, als ik jou niet had gekend, dan was ik daar misschien ook al ooit trouwens terechtgekomen. Dat zou zomaar kunnen, want ik had wel al een paar jaar de deur openstaan om als zelfstandige het makkelijker te maken om organisaties aan te trekken die echt het lef hebben om open te staan voor meer organiseren vanuit vrijheid en vertrouwen. In plaats van uit controle en beheers en angst. En ik realiseerde me steeds beter de afgelopen tijd dat het voor mij alleen lastig is om die manager of die ondernemer aan te trekken die echt dat durft. Want het vraagt wel heel veel zelfreflectie en heel veel moed eigenlijk ook om in de spiegel te kijken, te reflecteren als je het hebt over cultuurveranderingstrajecten.
Ja, en trof je bij keto veel moed?
In ieder geval geen moed met een T. Dus dat trof ik daar zeker aan. En moed met een D, ja, die tref ik daar zeker aan. Ik denk dat dat ook een beetje de aantrekkingskracht is. Het hebben van moed en het uitstralen. Dat niet zozeer dat je moed hebben, maar meer dat je ook echt gelooft dat het makkelijker kan, dat het leuker kan, dat je op een fijnere manier kunt samenwerken in organisaties. En dan is het eigenlijk niet meer zo direct moed met een D.
Ja, precies.
Dat drijfveer, dat herken je wel, denk ik, of niet?
Ja, zeker. Dan is het gewoon plezier. Ja, als we het hebben over gedragsverandering. Voor mij was de ontmoeting met keto één grote gedragsverandering. Ik had een achtergrond van zelforganisatie. Dus dat was sowieso al een aantrekkingskracht. Maar wat ik vooral in het begin heb gedaan toen ik bij keto kwam, nu 1,5 jaar geleden, is ontleren. Dus oud gedrag, oude manieren van werken. Ik zit al een tijdje in dat systeem. Ik werd me daar heel erg van bewust. Ik kwam ook graag met vormpjes aan. Die zijn natuurlijk ook wel ondersteunend, maar dan werd er toch altijd wel weer gezegd, hey, daar heb je weer een vormpje. Dus toen dacht ik, oké, ik ga op mijn handen zitten, even geen vormpjes. Ik ga gewoon meevoelen, meedoen met hoe keto dat doet. En dat vond ik fantastisch. Dat heeft me geen wind eieren gelegd. Moed is inderdaad, dat klinkt alsof iedereen hier de hele dag op de barricade staat. Dat is helemaal niet het geval. Maar er wordt heel veel plezier gemaakt. Er wordt hard gewerkt. En er wordt gewoon gekeken naar hoe kan het normaal. Gewoon, een beetje menselijk.
Yeah. En
dat vind ik heel aantrekkelijk.
En merk jij dat dan ook in jouw eigen familiesetting? Dat invloed heeft? Dat je in deze context nu zit? Meer qua werk ook?
Ja, nou, in familiesetting, ja. Misschien nog wel meer dat ik ermee geconfronteerd word nu ik dat een jaar echt ingeoefend heb en anders doe. Dat ik ook in andere settings om mij heen, werksettings, privé settings. Ja, en privé en zakelijk, dat doen we sowieso niet zo aan keto. Je bent gewoon mens, maar dat ik als mens in situaties kom waar ik denk, wow. Ik heb daar wel heel veel vrijheid en autonomie en zelfstandigheid ontmoet, die helemaal niet zo vanzelfsprekend is. er zijn toch veel plekken waar mensen ook het woord vertrouwen gebruiken, maar eigenlijk toch nog wel heel graag controle houden. Dus ook menselijk, hè? Ik zoek ook houvast, maar meer vrijheid en autonomie. Ik ben in mijn dagelijks leven daar wel bewust van waar kan ik dat nog doen groeien? Waar kan ik zelf daar nog in ontwikkelen?
Ik herken het bij mezelf ook echt als twee delen, zeg maar even platgeslagen in mezelf. Een deel in mij valt makkelijk terug als ik bijvoorbeeld ongesteld word of zo, of ik zit niet lekker in mijn vel. Valt dan terug naar de modus van controle en beheers. Wellicht dat angst dan ook wat meer gaat meespelen of onzekerheid. En als ik lekker in mijn vel zit en het loopt allemaal lekker, dan kan ik veel makkelijker in die modus vanuit vertrouwen en vrijheid zijn.
Ja. Dan begrijp ik ook waarom je nu naar mijn familiesetting vraagt. Want er wordt nu. Mijn zoon heeft net op school iets heel heftigs meegemaakt. Een vriendin van hem heeft haar leven genomen, haar eigen leven. En nou, dat raakt zo aan het fundament van waar ik op sta en waar wij als gezin op staan. En mijn zoon dat zien, ja, daaronder zien lijden. Ik word enorm uitgedaagd om op mijn handen te zitten en hem niet continu te willen helpen. Dus echt hem zijn rouw te gunnen, zijn tijd om dat door te maken. En als hij er nog even, dan heeft hij er gewoon geen zin in, dan pakt hij een boek en dan zegt hij, ik wil er even niks mee, helemaal goed. Dus ook daar, het is heel mooi om te zien hoe hij in autonoom eigenlijk zijn rouw vormgeeft en doormaakt. En hoe hij met zijn vrienden en vriendinnen daar doorheen vreet. Ik heb daar juist het niets doen geeft enorm veel vrijheid en dus heel veel ontwikkeling.
Ja.
Kans voor hem om dit te doorvoelen.
En bedoel je dan ook dat je vanuit de modus angst wellicht sneller de controle wilt hebben of wilt helpen of wilt ondersteunen omdat je bang bent dat hij het niet alleen kan?
Ja, nog niet eens zozeer dat hij het alleen kan, maar wel echt de wens van, oh, ik heb wat levenservaring, misschien heb je daar wat aan. Maar ja, sorry, maar een tiener heeft natuurlijk geen bal aan de levenservaring van een ouder. Dat is allemaal weer het laatste waar je op zit te wachten. Maar het, wat wel heel fijn is om dat, en dat zoek ik voor mezelf heel erg op. En dat is ook iets wat ik echt bij Kito ontmoet. Als er bij Kito iemand ergens mee zit, dan sluiten de rangen zich om zo iemand heen. En gewoon van, fuck, wat kloten voor je en we zijn er voor je en we sturen een kaartje, maar we zijn er ook echt voor je. Er wordt ook ruimte geschapen dat zo iemand mogelijk eventjes een stap terug kan doen en wat minder werkt. Er zijn twee sterfgevallen geweest vorig jaar binnen Kito en ja, de liefde die daar omheen, twee ouders, dus één verloren, twee moeders zijn er overleden. Dat is enorm tof om te zien wat voor bed dat dan wordt uitgespreid voor iemand om zijn rouw door te maken. Super.
Ja, en ik vind het nog wel even interessant, omdat we dit thema hebben opgehangen aan gedragsverandering. Dat stukje, de overtuiging, hè, die je net stelde van een puber heeft natuurlijk geen enkele boodschap aan wat de moeder. Ik vraag me af of dat waar is, want dat heeft hij misschien wel. Alleen niet op het moment dat jij vindt dat je misschien zou kunnen gaan zenden. Daar zit ook wel iets van vrijheid en vertrouwen.
Het is mooi dat je dat vraagt, want dat gezegd hebbende ben ik op een gegeven moment dus inderdaad wat meer op mijn handen gaan zitten. En vervolgens kwam hij.
Dus, ja, mooi. Yeah. Ja.
Gisteren reden wij naar Tiel om schoenen voor hem te kopen. En ik dacht, out of the blue, en naast elkaar in een auto zitten, het is ook een hele fijne omgeving voor een puber om dat te doen, heb ik gemerkt. Maar hij begon gewoon te vertellen en ook te vragen. En dan blijkt dat hij toch, ja, hij vindt het natuurlijk heel prettig om die gevoelens ook met zijn ouders te delen uiteindelijk. Dat is dat maar op zijn tijd en in vorm.
Ja, dit vind ik echt ook een hele mooie vorm van vrijheid en vertrouwen geven of uitstralen. Dan gebeuren dingen uiteindelijk sneller.
Ja, zeg je maar.
Duwen als moeder of als collega. En ik heb het heel veel gedaan, dus ik... Wow. Ik dacht het vaak wel beter te weten. Ja, dat werkt natuurlijk volledig averechts.
Ja.
Niet altijd, maar het is niet een gezonde, is niet echt een gezond uitgangspunt.
Nou, en het is prachtig wat je zegt, want je kan natuurlijk altijd wel iets doen voor een ander, maar het is mooi om te merken als je dat niet doet en alleen maar vertrouwen geeft en aanwezigheid en ruimte, dat er altijd iets moois ontstaat, wat dicht bij degene staat die zich ontwikkelt. Yeah. Dus die een stap maakt. Je kunt natuurlijk altijd helpen. Dat is ook, zal die ander ook wat opleveren. Maar hoe mooi is het als zo iemand zichzelf eigenlijk helpt? Dat is echt super tof.
Ja, ja, dan kom je ook een beetje op redden of helpen. Mm. Redden is meer vanuit een aanmatigende positie. Ik maak me groter dan jij. Dus ik denk, want ik denk dat jij hulp nodig hebt. Dus ik ga je redden. Mm-hmm. Het is ook maar net welke lading je overigens aan die woorden geeft. Maar dat helpt mij wel. Als ik iemand help, dan voel ik me er ook echt naast staan. En ik kijk met je mee. En ik blijf aanwezig. Alles is oké. Okay. En als het nodig is, of als je een signaal uitzendt, dan ga ik meedoen. Of ga ik helpen, of ga ik ondersteunen. En dat is denk ik ook wat jij net zo mooi beschreef. Hoe je het bij Kito ervaart. Naar aanleiding van wat overlijden, wat dramatische situaties, dat het allemaal oké is en het mag zijn. En daardoor krijg je overigens ook, vind ik ook altijd mooi om te zien, dat mensen ook minder woorden nodig hebben of minder tijd nodig hebben om zaken een plek te geven.
Ja.
Als je het hebt over rouwverwerking, die overigens veel breder is dan alleen maar de dood.
Mm.
Gaat ook nog verder over ontslagzaken of een andere rol krijgen of
noem maar op. Ja, alles wat verandert eigenlijk, of dat drastisch verandert. Ja, is mooi wat je zegt, want we hadden het eigenlijk al, op een bepaalde manier kwamen we dit gesprek in van hoe was het dan om voor mijn zoon daar te zijn? En hij is daar, hij maakt iets door. Of een collega die wiens moeder overlijdt, hij of zij maakt iets door. Maar de context die ik kan leveren, daar hadden we het nu steeds over. En dat is ook wat Kito heel sterk doet. En eigenlijk de context van Kito is, alles is oké. Alles is, laat maar komen. Het beweegt zich vanzelf ergens heen en we zien wel. En het kan alleen maar beter worden.
Ja. Ken jij dat model van Bateson, Gregory Bateson?
Nee, vertel.
Logische niveaus, dat is wel leuk, want we hebben nou een aantal niveaus van het model gebruikt. Trouwens, over model dan weer gesproken. Ik ben ook niet zo van de modellen, maar dit is toch voor mijzelf wel een handig hulpmiddeltje. Dus misschien is het wel aardig om die eens even hier op tafel te leggen.
Ja.
Het gaat inderdaad van niveau naar niveau en dan van abstract naar, of van concreet naar abstract. Dus ja. Eerst de context, je omgeving, waar ben je en hoe voed je jou dat?
Mm-hmm.
Dan is het volgende wat tastbaar is het gedrag. Hè, wat doe ik? Wat doe jij? Het gedrag. En dan hebben we het over de vaardigheden en wat ik kan. En dan gaan we naar de overtuigingen waarin ik geloof, mijn normen, waarden. En dan wordt het steeds abstracter, want dan gaan we naar de identiteit. Wie ben ik? Wie ben ik nou? En de laatste is zingeving. Waar doe ik het allemaal voor?
En als we dat nou eens loslaten op die situatie van bijvoorbeeld dus een collega of in mijn geval een zoon verliest een dierbare. Wat zegt dat? Hoe is de omgeving daarbij?
Ja, dan heb je al dat ene punt wat je net zo mooi zei, dat het allemaal oké is. Want ik kan me ook nog heel goed herinneren als HRM'er, jaren geleden, dat je privé en zakelijk gescheiden moest houden. Of moest, maar dat was zo'n normpje wat zwaarder woog dan tegenwoordig gelukkig weegt. Mm-hmm. Dus dan kwam je met je traumaatje op het werk en dan moest je ineens een andere pet op gaan zetten. Dan mocht het er niet meer zijn. Dus als de omgeving dat niet daar geen ruimte voor geeft, heeft dat veel effect. En daar zitten dan die overtuigingen dus in. Dus dat zijn normen, waarden die in die organisatie gedrag dan ook beïnvloeden. Dus als de norm is van ja, hier op het werk is geen ruimte voor, hè, voor wat er privé allemaal is, hier moet gewerkt worden, dan zal het gedrag zich daar ook naar gaan zetten.
En in feite zeg je dan ook dat zo'n context van alles is oké, de volgende stap daarin is gedrag. En als alles oké is, dan zou mijn gedrag dus inderdaad kunnen zijn, ik kan mijn rouw gewoon tonen, maar ook voor de anderen, jouw rouw, ik ontvang jouw rouw, het is oké, kom maar op, hier ben ik. Ja, be yourself eigenlijk.
Yeah, yeah.
En de vaardigheid die je daarbij inzet is, als collega, is misschien je mond houden, waar je normaal gesproken zou gaan kletsen. Of is een warme hand op de schouder. Maar datgene wat je, wie je bent en wat je kan inzetten om die context, dat warme bad te leveren voor zo iemand.
Ja, ja, en dat, wie ben ik? Dat is ook wel een, dat vind ik ook een heel belangrijk iets, dat je vooral jezelf kunt zijn. Dat je jezelf niet in een rol hoeft te zetten. Dus dit is misschien van dat modelletje wat ik net zei, hè, van beter zo'n, misschien wel de moeilijkste vraag van wie ben ik?
Ja.
Daar kun je van alles bij naar voren halen.
En wat zegt, weet je wat Petersen daarover zegt? Want ik weet dat in de context van alles is oké, is het makkelijker om ten eerste te weten wie je bent, maar ook uit te mogen zoeken wie je bent. Want je mag eens wat dingen uitproberen, je mag eens wat potjes breken, en dan kom je er langzaam gaandeweg achter wie je bent.
Yeah.
Weet je wat hij daarover zegt?
Ja, Petersen is een bioloog. Dus hij benadert alles vanuit de natuur, waarbij de natuur alles is. Dus wij zijn verbonden met de natuur, wij zijn de natuur. Dus wie ben ik is een vraag die je niet kunt beantwoorden als je jezelf lostrekt van de context, de natuur. Dus het is allemaal in relatie tot, dus zeg maar één.
Ja, wauw, mooi. En dat, de grap is dan ook alweer, Marjan, dat daarmee ook zo'n model wat mij betreft het raam uitvliegt, echt met grote vleugels. Want ja, je kan het wel splitsen in die, wat is het, die zes stappen of zes onderdelen. Maar ja, het gaat zo inderdaad zo hand in hand, het oké zijn en je dan, dat staat hier op stapje onderaan en dan wie ben ik, me goed voelen, dat is dan een stapje bovenaan en dan ga je weer naar iets wat je doet en dan ga je weer iets naar wat je kan en dan ga je weer naar het grote geheel van wauw, wat komt er na de dood bijvoorbeeld. Het is gewoon één groot warm onderwerp waar je dan in kan zijn.
Ja, dat klopt. En we gebruikten dat veel in de trainingen over organisatieopstellingen. En dan lieten we de deelnemers de posities innemen. Ga staan voor je context, voor je gedrag, voor vaardigheden. En dan lieten we elkaar ook in die positie staan. En dan ontdekte je ook bij elkaar dat het niet zozeer een logische volgorde is. En dat is wat Petersen er wel aan heeft gegeven. Maar goed, je kunt die ordening wel zien als je van concreet naar abstract gaat. Maar als je er echt naar kijkt, dan hoort het allemaal bij elkaar.
Mooi.
Zingeving, mooi. Context, gedrag, overtuigingen. Ja. Alles. Alles.
Ja, gaaf. Ja, fijn. Misschien is dat ook een mooi om mee af te sluiten. Dat warme bad heb ik in ieder geval, ervaar ik heel sterk bij Keto. Op momenten dat ik het moeilijk heb gehad. En ik heb best wel een zwaar jaar achter de rug. Zelfs als ik al een tijdje niet geweest was, dan zet ik in de Slack gewoon, jongens, ik heb het even zwaar hier en daar mee. En weet je, op zich is dat natuurlijk wat heel veel menselijke organisaties hebben. Dat je gewoon warm bent naar je collega's toe. Maar wat mij echt heeft geraakt, is dat collega's inderdaad fijne berichtjes sturen, maar er ook later nog eens naar vragen. En ook als je er voor de vijfde keer over begint, nog steeds oor hebben. En dat het context er echt naar is. We zijn hier vrienden van elkaar en we willen elkaar helpen.
Ja, en dan heb je ook veel meer. Dan doe je het echt vanuit zingeving ook met elkaar. Voel je ook dat je allemaal vanuit betrokkenheid echt iets wilt neerzetten of bewegen in de wereld. Tenminste, dat is wat ik voel. En ik weet dat jij dat ook voelt.
Nou, precies. En het is leuk, want dan kom je eigenlijk weer terug bij waar jij begon, van waarom je ook naar keto getrokken wordt. En misschien moeten we het daar in de volgende podcast maar eens even over hebben. Over die zingeving rond, wat is dat dan voor ons, maar ook binnen keto?
Een volgende podcast, hè? Want er komen nog meerdere collega's en er zijn er al een paar in de lucht die erbij gaan komen. Ja, ik kom ook de dood, maar dan niet zo zwaar de dood, maar meer het... Nou goed, dat gaan ze zelf vertellen. En er komen er nog meer aan.
Ja, mooi. Ik kan niet wachten. Hè? Lijkt me gaaf.
Son, we gaan voor nu afronden.
Vanaf de deur. Doei, doei. Doei.
Doei.
Doei.